De boodschap voor deze morgen is uit Lucas hoofdstuk 16, vanaf het 19e vers. Het gedeelte over de rijke man en de arme Lazarus. We zullen dit gedeelte eerst in zijn geheel doorlezen en er daarna dan wat dieper op ingaan. En er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm in mij en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit getuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Het is een bijzonder gedeelte. Ook een ingrijpend gedeelte. Een gedeelte waar we veel uit kunnen leren. Er wordt vaak gezegd dat dit een gelijkenis is. Nou, dat is het niet. Een gelijkenis heeft een toch andere inhoud. Een gelijkenis is een voorbeeld uit het aardse leven wat we allemaal wel kennen, in ieder geval in die tijd. Een voorbeeld wat geestelijke waarheden duidelijk wil maken, uit wil beelden. Dat is hier niet het geval. Dit is een verhaal van 2 mannen. Het verhaal klinkt een beetje negatief misschien in deze tijd, in deze context, alsof het zomaar een verhaaltje is. Dat is het beslist niet. Het is een verhaal wat verteld is door de Heer Jezus. De Heer Jezus die van zichzelf zegt, van wie de Vader getuigt, hij is de waarheid. Dit verhaal is dus de waarheid. En of het werkelijk gebeurd is, of er werkelijk een rijke man was die zo heeft geleefd, met een bedelaar aan zijn poort, met de naam Lazarus, dat weten we niet. Dat is ook niet belangrijk. Maar de Heer Jezus wil iets duidelijk maken in dit verhaal. Nou, even voor we verder gaan. De Heer Jezus wil hier niet zeggen dat rijke mensen per definitie uitgesloten zijn uit het koninkrijk van de hemel. Zoals deze rijke man. Dat is niet de strekking hiervan. We komen hier ook Abraham tegen. En Abraham was een zeer vermogend man. Maar nochtans de vader van alle gelovigen. En we lezen in de Bijbel ook van Job. Destijds de rijkste man van het oosten. Maar ook iemand van wie God zegt: er is niemand zo vroom en oprecht en godvrezend als hij. Dus rijkdom hoeft helemaal geen belemmering te zijn om te wandelen met de Heer Jezus. Hoeft helemaal geen belemmering te zijn om in het koninkrijk van de hemel te komen. Dan kan het wel een moeilijkheid zijn als we hechten aan die rijkdommen. En dat doen we van nature heel makkelijk. Maar daar hoeven we eigenlijk geen eens rijk voor te zijn, want ook iemand die arm is, en er zijn ook voorbeelden van bekend, ook iemand die arm is, die eigenlijk niets heeft, kan zich toch vastklampen aan de dingen van deze wereld. Waardoor het niets wat hij of zij heeft, toch een belemmering is om tot de Heer Jezus te komen. Dus rijkdom of armoede, maar armoede maakt in zichzelf niets uit. Een rijk heeft even goed toegang tot de hemel als de arme. De rijk is even goed welkom bij de Heer Jezus als de arme. Maar de godsdienstige leiders in deze tijd, waarin de Heer Jezus dit verhaal vertelt, die waren van de gedachte, en die gedachte komen we eigenlijk nog steeds tegen in het welwordsevangelie, die mensen, de fariseeën, de schriftgeleerden, die waren van de gedachte dat rijkdom, aardse zegeningen, een gevolg waren of een zegen waren op een goed godsdienstig leven. Wanneer je de wet onderhield, en wanneer God een behagen in je had, dan werd je gezegend met aardse rijkdom. Dat was de gedachte van de fariseeën. De fariseeën waren ook gierig, lezen ook op een andere plaats in de evangelie. Ze hechten veel waarde aan aardse bezittingen. En dan vertelt de Heer Jezus hun dit verhaal. Hier is een rijke man. Hij wordt niet bij name genoemd. Zijn naam was als het ware niet bekend in de hemel. Die naam was niet interessant. En deze man die was gekleed in purper. Een beeld van koninklijke rijkdom. Purper was heel duur. En hij had ook zeer fijn leibaad. En dat fijne leibaad wat hier wordt bedoeld, dat werd in die tijd eigenlijk van dezelfde waarde geacht als goud. Zo kostbaar was dat. Dus het was een zeer rijk man die zo gekleed kon gaan. Maar hij leefde ook alle dag vrolijk en prachtig. Er wordt vaak gezegd, ook in de commentaren, dat hij veel gasten ontving, rijke maaltijden serveerde. En misschien was dat ook de reden dat Lazarus aan deze poort werd gelegd, omdat daar veel mensen kwamen die vermogend waren en dus waarschijnlijk wel een aalmoes wilden geven aan deze arme bedelaar. En wat een verschil met die rijke man, deze bedelaar hier. Een zeker bedelaar, hij wordt gelijk bij namen genoemd, met name Lazarus, zijn naam is wel bekend. En die lachte voor de poort, vol zweren. Deze man had in tegenstelling tot de rijke man helemaal niets. We lezen niet dat hij vrienden had of familie had. Iemand legde hem daar wel neer, iedere dag. Of misschien nog niet één, misschien lag hij daar dag en nacht. En hij heeft niets. Hij kan niet werken. Hij had zweren. Zeer pijnlijk iets. Geen vrienden. Geen werk. Eigenlijk ook weinig te eten. Want hij begeerde dat hij de kruimeltjes die van die tafel van die rijk afvielen mocht hebben. En we lezen niet eens dat hij die kreeg. De enige vriendschap. De enige barmhartigheid die deze man ondervond. Was van de honden. De honden kwamen en likten zijn zweren. Wat die rijke man had moeten doen, namelijk deze arme Lazarus barmhartigheid bewijzen, hem voeden, hem verzorgen, zijn wonden verzorgen, of dat in ieder geval laten doen, want hij was vermogend genoeg om dat te doen. Maar hij deed het niet, maar de honden deden dat. Het is heel schokkend, als we door de Bijbel lezen, dan komen we toch met enige regelmaat dieren tegen waar we als mens van kunnen leren. Denk aan Psalm 84. Dan kunnen we leren van de zwaluwen. Die hebben hun nest bij de altaren van God. In het huis van God. En in het boek Spreuken komen ook verschillende diersoorten tegen waar we als mens van kunnen leren. Ga tot de mierigheid, luiwaard. En we kunnen leren van de klipdassen. Een machteloos volk. Wat toch een huis heeft in de steenrots. En daar veilig is. Een beeld van de Heer Jezus. Wij zijn machteloos in onszelf. Maar als we onze schuilplaats zoeken, onze woonplaats in de Heer Jezus, dan zijn we daar veilig. We kunnen veel leren van de dieren. En deze rijke man had kunnen leren van die honden. Destijds een verachtelijke diersoort. Het waren waarschijnlijk gewoon zwerfhonden, straathonden. Maar ze gaven deze arme bedelaar vriendschap. Ze likten zijn wonden. Ik heb gelezen dat het speeksel van een hond, dat het enzymen bevat die een helende werking hebben. Dus dat was een verzachting en een verlichting voor deze man. De enige vriendschap, De ene verzorging die hij kreeg was straathonden. En deze rijke man trok zijn neus op vol verachting voor deze arme bedelaar. Maar die honden verachten hem niet. Ze gaven hem warmte, een vriendschap, verzorging. Het is de mens ver gezakt. Een mens geschapen naar het beeld van God. En het is zo ver gekomen dat we kunnen leren van een straathond. Wat innen in triest. Maar wat een groot verschil komt eraan. De bedelaar stierf, die hier op aarde niets had. Maar we lezen van hem, hij wordt door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Op het moment dat hij stierf, waren daar de engelen, de dienaren van God. En die droegen hem. En ze brachten hem naar het paradijs. Waar hij in eeuwige vreugde mocht zijn. Waar hij vertroost werd voor al de moeite die hij hier op aarde had doorstaan. Misschien zijn we makkelijk jaloers op mensen als deze rijke man, die zoveel hebben, die alle dag in beelden leven, en die gelukkig lijken te zijn, die geen problemen lijken te hebben. Ook Asaf had er moeite mee, als op Psalm 73 lezen. Waarom hebben zij altijd maar voorspoed? Ze doen wat ze willen, het gaat ze voor de wind en ik word alle dag gestraft. Misschien is dat ook wel uw reactie. Als dingen tegenzitten. Als u moeite hebt misschien om rond te komen. Of als u lichamelijk pijn lijdt. Als u beperkt bent zoals deze man. Die niets kon doen als daar liggen bij de poort. Misschien wordt het er ook wel eens te veel. Maar denk dan eens aan het vervolg van deze geschiedenis. Eeuwige heerlijkheid, eeuwige vertroosting, eeuwig geluk voor deze bedelaar. En voor die rijke man, die het allemaal voor de wind ging, waar die arme bedelaar misschien ook wel eens jaloers op was. Van geluk, van rijkdom, van aanzien. Van status, in één keer, volledige eenzaamheid, smarten. Als zij er maar een druppel water kunnen krijgen, dan was het al een vertroosting. Wat een verschil. We hoeven niet jaloers te zijn op deze mensen. We hoeven niet jaloers te zijn op mensen die het voor de wind gaat. We hoeven niet jaloers te zijn op mensen die hebben wat wij graag zouden willen, maar wat wij moeten missen. De Heer heeft een weg voor ons. De Heer heeft een doel met ons leven. Ja, wij zijn zo kortzichtig van onszelf. We kunnen niet verder kijken dan dit leven. Wat zo kort is. De tijd vliegt voorbij. Nee, niemand zit te wachten op moeilijkheden. Niemand houdt van moeite. Niemand houdt van pijn. Niemand houdt ervan om de eentjes bij elkaar te moeten schrapen. Maar de naam van deze bedelaar... Laatste betekent, God is mijn hulp. God is mijn hulp. Wat een geweldig verschil. Misschien is het dan moeilijk. Misschien leeft u in moeilijke omstandigheden. Misschien zijn er mensen om u heen waarop u jaloers bent. Die het voor de wind lijkt te gaan. Maar laat God uw hulp zijn. Want God wist van deze man af. Een man waarvoor niemand aandacht had, dus alleen de honden. Maar toen hij zijn ogen sloot, waren daar onmiddellijk de engelen die hem meenamen en hem brachten in het paradijs. God had zijn ogen op hem en hij verzorgde hem. Ja, hij had het moeilijk, maar God was bij hem. En God zorgde dat hem toch niets ontbrak. En toen hij stierf, toen werd hij gebracht in de eeuwige vertroosting. Wat een verschil. Wat een verschil met deze rijke man, die alles had, hoe die mensen jaloers waren. En die dacht dat het niet stuk kon. Hij stierf. En hij werd begraven, dat lezen we niet van Lazarus. Die is misschien gewoon in een kuil gegooid. En dat werd dichtgegooid. Maar deze rijkman werd met eer en statie begraven. Daar kunnen we wel van uitgaan. Wat hij door mensen gedragen werd naar zijn laatste rustplaats. Maar hij werd niet door de engelen gedragen. En terwijl mensen groot over hem spraken op zijn begrafenis, was hij in de pijn. Een pijn waar nooit een einde aan komt. En toen besefte hij: ik heb geleefd voor de dingen van de wereld. En ik ben voorbij gegaan aan God. Ik heb zijn wet in de wind geslagen, want hij leefde nog in de tijd van de wet. Ik heb niet geloofd. Ik heb het niet nodig gevonden om te offeren voor mijn zonde. Ik had er geen oog voor dat ik een verlossing nodig had. Door God bereid. Ik heb geleefd voor eigen eer. Ik heb geleefd voor wereld en status, voor een groot huis, voor aanzien, voor een misschien belangrijke positie in de maatschappij. En ik ben nu alles kwijt en ik kom nooit meer terug. Er is geen redding meer voor mij. Want ik heb de tijd dat de redding was voorbij laten gaan. Voor dingen, ja, die als zand door de vingers zijn weggeslipt. Want zo gaat het in deze wereld. Alles waar we zo tegenop zien, is als zand wat door de vingers wegglipt. En als deze man in de hel zijn ogen opslaat, dan ziet hij wel die arme Lazarus, heden in de verte, in de schoot van Abraham. Hij ziet hem in het paradijs. Terwijl hij in de pijn is, ziet hij deze bedelaar, waar hij zijn neus voor ophaalde toen hij nog op aarde was. Die hij nog een kruimeltje wilde geven. Hij ziet hem vertroost. En dan gaat hij bidden. Vader Abraham, laat Lazarus toch een druppeltje van de punt van zijn vinger op mijn tong leggen, want ik lijd smarten. Mijn tong is versmacht van dorst. Maar hij krijgt het druppeltje niet. Het kan niet, zegt Abraham. Ten eerste, je hebt je geluk al gehad. En Lazarus had niets. En je had de kans. Je had de kans om hier bij mij te kunnen zijn. Maar die heb je voorbij laten gaan. Dat zegt Abraham niet. Maar het is wel duidelijk uit het geheel van de schrift. Niemand is uitgesloten. Ook deze rijke man niet. Hij kon niet zeggen, ja, maar ik was rijk, dus ik kon niet. Nee, Abraham was zelf een zeer vermogend man. En Abraham was daar. En Job was daar in de buurt. De rijkste man van het oosten destijds. Hij kon zich niet op zijn rijkdom. Hij kon niet op zijn rijkdom wijzen en zeggen, ja, maar het was mij onmogelijk om in de hemel te komen. Nee, nee, dat was niet zo. Hij had het zelf voorbij laten gaan. Zijn eigen schuld. En ten tweede zegt Abraham, er is een grote kloof tussen jullie en ons. En die kloof is onoverbrugbaar. Die van ons naar jullie zouden willen, die zouden niet kunnen. En die van daar naar ons zouden willen komen, die zouden ook niet kunnen. Deze kloof is eeuwig. Hemel en hel zijn eeuwige bestemmingen. En ook hier op deze aarde is er een kloof. Een kloof tussen een zondige mens en een heilige God. Maar die kloof is overbrugbaar. Door het kruis van Golgotha. De Heer Jezus is gekomen. En heeft de zonde van ieder mens op zich genomen. En heeft de straf voor die zonde volledig betaald. En dat is de brug naar de eeuwige God. Dat is het middel van de verzoening. Wanneer we dat geloven, wanneer we dat aanvaarden, dan kunnen we het misschien met ons verstand wel geloven dat het zo is. Maar is het ook een persoonlijk iets voor u? Te zeggen, ja, inderdaad, ik ben een zondaar. Mijn gedachten zijn niet goed. De woorden die ik spreek zijn niet goed. Ik spreek kwalijk over mijn medemens. En ik lieg. En ik heb ook wel eens gestolen. Mijn belastingformulier niet goed ingevuld, bewust. Ik heb allerlei verkeerde gedachten. Misschien denkt u, ja, nou, het valt best mee met mijn gedachten. Zou u een film willen laten maken van uw gedachten? En die in het openbaar willen afspelen? Ik denk dat er niemand is die daar ja op zegt. Als we eens goed kijken naar wat er zich in onze gedachten afspeelt. We zijn zondaren. Of we dat willen geloven of niet. En voor die zonde is de Heer Jezus gestorven. God zelf heeft als het ware de boete betaald die we hem verschuldigd waren. Onbegrijpelijk. Maar dat is zijn liefde. En tegelijkertijd is aan zijn rechtvaardigheid voldaan, want God is rechtvaardig. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Maar de Heer Jezus heeft alles betaald. Aan zijn liefde is volledig voldaan. Hij kan weer met de mens in gemeenschap komen. En ook al zijn rechtvaardigheid is volledig gedaan, want de straf is betaald. En als u zegt, dat geloof ik, dat wil ik aanvaarden. Ik wil leven met de Heer Jezus. Want ik wil leven met God. Ik heb toch voor mezelf geleefd. En het leven is leeg, het is niets. En ik heb een vrees voor de dood. Want ik weet dat ik dan voor God kom te staan. Misschien probeer ik het weg te drukken. Ik probeer er niet aan te denken. Maar diep van binnen weet ik. Ik moet straks verantwoording afleggen. Voor het leven wat ik hier op aarde geleid heb. En ik weet dat ik dan met lege handen sta. Maar nu heb ik gehoord en geleerd. Dat de Heer Jezus de straf betaald heeft. En dat ik zijn offer mag aanvaarden. En dan komt de Heer Jezus in uw leven. Dan gaat hij grote schoonmaak houden. Dan gaat alles van hemzelf gaat eruit. Dan gaat hij zijn leven in u uitwerken. Zijn liefde. Zijn geduld. Zijn rust. Zijn vrede. Is dat niet veel beter dan het leven wat u nu leidt? De leegte. De onrust. De onvrede. De vrees. De Heer Jezus heeft alles gereed gemaakt voor u. En wanneer u gelooft in hem, dan is dat de brug naar het hart van God. En dan mogen we straks, net als Lazarus, in de eeuwige vertroosting leven. Of bent u liever op de plaats waar die rijke man is? Tijdelijk leven voor deze dingen van de wereld, die uiteindelijk geen verzadiging geven. En uiteindelijk, als u voorbij blijft gaan aan de reddende hand van God, zal het zijn zoals het hier staat over deze rijke man. Ik leid smart in deze vlam, ik leid pijn in deze vlam. En die vlam gaat nooit uit. Maar u moet niet zeggen, en u moet niet denken, dat God u daar naartoe gestuurd heeft. God wil niet dat u daar terechtkomt. God heeft er alles aan gedaan dat u kunt zijn op de plaats waar deze arme bedelaar is. Maar als u daaraan voorbij gaat, als u zijn raadgeving in de wind slaat, als u het offer van de Heer Jezus verwerpt, veracht, dan bent u er zelf de oorzaak van dat u terechtkomt op de plaats waar deze rijke man is. De mensen willen dat niet horen, maar het is hun eigen keus. Wat zou God anders moeten doen? De mens is geschapen om eeuwig te leven. Maar als de mens, ondanks alle waarschuwingen, niet met God wil leven, dan is er maar één mogelijkheid. En mensen denken tegenwoordig vaak dat de hel een plaats is waar het best uit te houden is. Mens wordt misleid door de media, door de films, door de videogames. Waarin wordt gesteld dat de hel misschien geen fijne plaats is, maar toch een plaats waar je als zondaars samen kunt zijn en het best goed kunt hebben. Nou, van die gedachte klopt helemaal niets. Het wordt ook duidelijk als we dit lezen in vers 28 en 27. En hij zeide, deze rijke man tegen Abraham, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigt, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Je zou eigenlijk verwachten, en vroeger vond ik dat best vreemd, dat deze man zou denken van ja, ik ben hier nu in de hel. Maar als mijn broers er dan ook zijn, dan zijn we toch weer samen. Nou, zo denkt hij helemaal niet. Alsjeblieft, vader Aaron, zorg ervoor dat deze broers ook niet hier komen. Maar dat ze in het paradijs mogen komen. De hel is dus geen plaats waar we als zondaars gezellig samen kunnen zijn. Waar we het goed kunnen hebben. Ook al missen we dan de zegen van God. De hel is een plaats van eenzaamheid. De hel is een plaats van pijn. De hel is een plaats van wroeging. Ik ben hier. En ik kom hier nooit meer vandaan. En het is mijn eigen schuld. Laat u niet misleiden door wat er over de hel wordt gezegd. De hel is een afschuwelijke plaats. Ondenkbaar in een eeuwige pijniging te moeten zijn. In een eeuwige eenzaamheid te moeten zijn. In een eeuwige duisternis te moeten zijn. En dat hun eigen schuld. Want de Heer Jezus heeft die pijniging geleden. Hij heeft die duisternis doorstaan. Voor u. U hoeft daar niet te zijn. En het is niet zijn wil dat u daar komt. Hij heeft de weg geopend. U hoeft alleen te geloven. U hoeft alleen te aanvaarden. Geloof is aanvaarden, is aannemen. Aannemen wat de Heer Jezus voor u heeft gedaan. Uw leven aan hem geven. Met hem gaan leven. Maar de mens wil niet. De mens wil net als deze rijke man leven. Voor die zeer korte tijd van aardse rijkdom. Van aards geluk. Wat eigenlijk geen eens geluk is, want het is een leven vol onzekerheid. Als we kijken in deze maatschappij, is het een maatschappij vol onzekerheid. En het wordt steeds onzekerder. Wilt u daarvoor leven? Ik heb in mijn leven maar één zekerheid. Dat is de Heer Jezus. Dat is het woord. Het woord van God is de enige zekerheid. Daar worden we ook op gewezen hier aan het einde. Als deze rijke man ons smeekt of Lazarus toch terug wil gaan naar die broers. En het te betuigen wat er gebeurd is. Dan zegt Abraham in het laatste vers. Indien ze Mozes en de profeten niet horen. Zo zullen ze ook al waarheid dat er iemand uit de doden opstond zich niet laten gezeggen. Deze broers hadden Mozes en de profeten. In andere woorden, deze broers hadden het Oude Testament. Mozes en de profeten waren toen het Oude Testament. Wij hebben nog meer. We hebben niet alleen Mozes en de profeten, maar we hebben ook het getuigenis van de apostelen van de Heer Jezus. We hebben 4 levensbeschrijvingen over de Heer Jezus, die overigens bevestigd zijn door wereldse geschiedschrijvers. We hebben veel meer dan deze broers. Ik weet niet of u het woord kent, of u de Bijbel kent. Misschien heeft u hem wel eens gelezen. Ik hoor vaak mensen zeggen, ja, ik heb de Bijbel wel eens gelezen. Heeft u hem werkelijk gelezen? De Bijbel is niet zomaar een boek. De Bijbel is een bijzonder boek. Het is ook geen boek met allerlei mythen erin. Wat we in de Bijbel lezen is onder andere de geschiedenis van een volk. Een volk wat nog steeds bestaat. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Veel volken die in de Bijbel worden genoemd, die ook door de archeologie zijn aangetoond dat ze geleefd hebben in die tijd, op die plaats en op die wijze, zoals we dat in de Bijbel lezen. Zoals het volk van de Hethieten, waarvan men heel lang heeft aangenomen dat ze eigenlijk niet bestonden. Maar in de vorige eeuw zijn er toch opgravingen gedaan en is ook het bestaan van deze Hethieten, zoals we het in de Bijbel lezen, bevestigd. En het hele Joodse volk is in het jaar 70 over de aarde verspreid, uit hun land gezet. Zoals vele andere volken in die tijd ook. Maar het volk Israël is nog steeds een volk. En ze wonen weer deels in hun land. Het is eigenlijk iets wat onmogelijk is. De Bijbel is niet zomaar een boek. De Bijbel is het woord van God. Het is een levend boek. Het is een woord wat u het leven kan geven. De Bijbel spreekt over de Heer Jezus. Van de eerste tot de laatste letter. Het is het getuigenis van de Heer Jezus. De Bijbel kan u leven geven. Wanneer u erin gelooft. En het geloof wil de Heer u ook geven. Want van onszelf hebben we eigenlijk nog geen eens geloof. Maar de Heer wil alles geven. Hij heeft overvoor gezorgd. Sla maar de Bijbel open en zeg, Heer, ik begrijp niks van dit boek. Ik zie er eigenlijk ook geen waarde in. Maar ik heb gehoord dat ik geloof nodig heb. Wilt u mij dat geloof geven? Dat ik zo mag lezen en zien wie u bent en wat u voor mij gedaan heeft. Dan moet ik niet van uw verstand verwachten. Dat verstand, dat lijkt heel wat, maar dat is eigenlijk alleen maar misleidend. Die we de Bijbel gelezen met alleen dat verstand. Dan komen we niet ver. Maar dat we de Bijbel lezen. Als wij met onze hand uitgestrekt naar de hemel. Naar de schrijver van het boek. Het is weliswaar door mensen geschreven. Maar de Heilige Geest. God zelf. Heeft als het ware de hand van die schrijvers vastgehouden. Hij heeft ze niet gedicteerd. Maar hij heeft hun pen bestuurd. Zodat deze mensen. Schreven. Datgene. En precies datgene wat God wilde. Er zijn zo'n 40 verschillende schrijvers. Het is heel bijzonder dat al die 40 schrijvers hetgene wat ze geschreven hebben een eenheid vormt. Soms lijken er verschillen te zijn, maar als we dan goed lezen, dan zien we dat er geen verschillen zijn en dat het elkaar aanvult. De Bijbel is een bijzonder boek. De Bijbel is het woord van God dat u het leven wil geven. Wat u laat zien wie u zelf bent. Wat u laat zien wie God is. Wat hij voor u doen wil. Wat hij over u gedaan heeft. U hoeft niet te zijn op deze plaats straks waar die rijke man is. Maar als u uw leven geeft aan de Heer Jezus. Dan mag u straks zijn, dan mag u zeker weten. Op de plaats waar deze arme bedelaar is. In het paradijs. En daar hoeft u nooit meer weg te gaan. Leef niet voor deze wereld. Leef niet voor de leegte van deze wereld. Voor de onzekerheid van deze wereld. Maar in God is een zekerheid. In de Heer Jezus is een zekerheid. Ik kan van mezelf zeggen dat dat de enige zekerheid is die ik heb in mijn leven. Ik ben van mezelf erg onzeker. Maar hier ben ik heel zeker van. Daar ben ik 200% van overtuigd. Dit is de waarheid. Ik hoop dat het ook uw waarheid wordt. En dat u ook knielt bij het kruis. Waar de Heer Jezus uw straf gedragen heeft. En dat u daar rust en vrede vindt. Amen.